hier te mogen spreken. Voor mij de eerste keer. Ik bedacht me dat het misschien wel 20 jaar geleden is dat ik voor het laatst gesproken heb. Dat moet zijn in de EVGH, Evangelische Gemeente Houten, waar Louis ook kwam. En dat is totaal iets anders dan hoe mijn vader het doet. Hij spreekt wekelijks. En dit is voor mij toch echt wel nieuw, maar ik vind het leuk om te doen, een eer. Dus bedankt Adrie.
Graag gedaan.
En ik hoop dat jullie ook allemaal een fijne vakantie hebben gehad. Of misschien heb je wel doorgewerkt, of ben je wel thuis gebleven. Maar het is altijd goed om tot rust te komen en om afstand te nemen. Misschien overzie je dan beter dingen, of kun je weer de juiste beslissingen nemen. Dus dat is goed. Ik ben zelf in Malta geweest. En Malta is een piepklein landje. Het is niet groter dan Texel. En het is een klein landje onder Sicilië. En Malta had ook een bijzondere rol ook in de Bijbel. 2000 jaar geleden. We hadden een appartement in St. Paul. En vanuit dat appartement hadden we uitzicht op heel mooi, een hele mooie zee. En we zagen die zee zo tegen die rotsen aan klotsen. We zagen in de verte ook ergens een standbeeld. Het zag er allemaal schitterend uit. Nou, later werd ons verteld tijdens een cruise dat standbeeld, dat Paulus was. En dat bleek de plek te zijn waar Paulus schipbreuk leed. Dus we keken voortdurend uit op de plek waar Paulus schipbreuk leed. En daar kon ik me ook wel iets bij voorstellen als ik zo die rotsen zo hard, de zee zo hard tegen die rotsen zag klotsen. Alisa had er ook veel, mijn dochter had er veel plezier van. En die zee, dat was een soort van douche, kwam zo als een soort van douche over haar heen. Dus we hebben daar ook heel veel plezier gehad. En ik vond het ook mooi om te zien dat wat Paulus deed in Malta, dat het nog steeds enorm leeft daar. 2000 jaar later zagen dat stratennamen waren vernoemd. De stad waar we zelf in zaten, St. Paul, we zagen overal beelden. Dus zijn korte verblijf daar had een enorme impact. En ook al die Maltese zijn nog steeds, in ieder geval bij naam, nog steeds gelovig. En gaan wekelijks naar de kerk. Ja, Paulus kwam dus 2000 jaar geleden op Malta terecht. En hij noemde de bevolking ook vriendelijk. En dat heb ik zelf ook wel aan de lijve kunnen ervaren. Dus dat was ook erg leuk om te zien. En in Handelingen 28, vers 7 tot en 10 staat... Oh, Astin. Je mag de eerste slide laten zien trouwens. Ja, dankjewel. Helemaal vergeten. Maar dit was ons uitzicht. Ik heb er een soort van... kunstwerkje van gemaakt. Ik heb dat niet zelf gedaan, maar en ook niet van Vincent van Gogh. Ik heb dit laten doen door ChatGPT. Maar wel in de stijl van Vincent van Gogh. Dus dit was ongeveer ons uitzicht vanuit ons appartement. Kom ik bij Handelingen 28 vers 7 tot met 10. Niet ver daar vandaan lag een landgoed dat het eigendom was van de gouverneur van het eiland. Zekere Publius. Hij liet ons bij zich komen en onthaalde ons 3 dagen lang bijzonder gastvrij. Het geval beeldde dat de vader van Publius ernstig ziek op bed lag, gekweld door koorts en buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem onder het gebed de handen op en genas hem. Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en kregen hun gezondheid terug. Ze overladen ons met eerbewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hadden. Nou ja, Paulus kwam daar dus aan op land en liet daar Gods grootheid zien. Of eigenlijk liet God zichzelf zien op dat eiland door Paulus heen. En dat is ook precies waar ik het deze ochtend met jullie over wil hebben. Gods grootheid. En om te beginnen zou ik graag met jullie Psalm 95 vers 1... tot met 7 willen lezen. En dit is de kerntekst. Ik lees hier de versie van de herziene Statenvertaling, omdat ik denk dat de woorden van deze versie net iets beter tot z'n recht komen. Ja, staat er al. Kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heere. Laten we juichen voor de rots van ons heil. Laten we zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten we voor hem juichen met psalmen. Want de Heere is een groot God. Ja, een groot koning boven alle goden. In zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde. En de toppen van de bergen zijn van hem. Van hem is ook de zee, want hij heeft haar gemaakt. Zijn handen hebben het droge gevormd. Kom, laten we ons neerbuigen en neerbukken. Laten we knielen voor de Heere die ons heeft gemaakt. Want hij is onze Heer. En wij zijn het volk van zijn weide. En de schapen zijn van zijn hand. Nou, kort zou je dus dit Bijbelgedeelte in drie kunnen delen. Je ziet daar ook drie paragrafen. Het eerste deel gaat over laten we juichen. Het middenste gedeelte is de kern. God is groot. En het laatste deel is laten we buigen. Nou, misschien dat je de volgende slide kan laten zien. Ja, dankjewel, Astin. Als ik dit zou visualiseren, zou ik het zo ongeveer voor me zien. Gods grootheid staat in het midden. Hij is de kern. En daar worden we blij van. Hij heeft overwonnen en dat brengt ons in ontzag. Want niemand is groter dan God. En het andere is buigen. Ja, dat had ik net ook al verteld. Ja. We hebben het ook vaak over hoe groot onze God is. Zeker in onze aanbidding. Misschien, we hebben net ook al verschillende liederen gezongen waarin dat naar voren kwam. Je kent de nummers misschien wel. God is zo groot, oneindig groot. Of How Great is Our God, een mooi nummer. En zeker dat laatste nummer vind ik persoonlijk erg mooi. Het lijkt voor ons ook een vanzelfsprekendheid eigenlijk om het over de grootheid van God te hebben. Maar voor mijn gevoel staan we er nooit echt bij stil. Het is ook meer een gevoel wat ineens opwelt, zeg maar. We zingen erover. Maar het is denk ik ook goed om daar gewoon stil bij te staan. Wat heb je wel eens afgevraagd? Hoe groot God is? En dan bedoel ik niet per se zijn fysieke grootheid. Alhoewel je daar natuurlijk ook over kan hebben. Ik kan me voorstellen dat God ook fysiek oneindig groot is. Ongrijpbaar. Hij overziet het universum, hè? Hij kijkt neer op het nieuwe universum, maar tegelijkertijd kan God ook heel klein worden. Hij heeft de mieren geschapen, om maar iets te noemen. En de mieren worden ook in Prediker als voorbeeld genoemd, hè, voor onszelf. Dus dat is allemaal heel erg bijzonder. En God kan ook overal bij. Maar de schrijver heeft het over de diepste plaatsen van de aarde en de toppen van de bergen. Alsof hij dat met zijn handen aanraakt. Letty had het daar toevallig net ook over. En dit zijn dus fysieke voorbeelden. Maar hoe zit het met Gods grootheid in zijn wezen, in zijn karakter? Misschien klinkt dat soms ook wel wat abstract. Tenminste voor mij persoonlijk wel. Want wat betekent dat nou? Hij is groot, oneindig groot. En zijn grootheid is voor ons iets onvoorstelbaars. Het zegt iets over zijn macht. Zijn stem is genoeg om iets tot stand te brengen. Als hij iets zegt, dan gebeurt het ook. Of er ontstaat iets. Het is allemaal moeilijk voor te stellen. Maar gelukkig laat God regelmatig een glimp ook zien van zijn grootheid. Dat heeft hij in eerste instantie voornamelijk gedaan voor zijn volk. Gods volk Israël. Een volk ook dat keer op keer de fout inging, maar waar God toch een enorme liefde voor heeft. En in zijn liefde wilde hij zijn volk laten weten dat hij de grootste is. Groter en machtiger dan de andere goden die destijds aanbeden werden. Psalm 95 vers 3 zegt, want de Heere is een groot God, ja een groot koning boven alle goden. En dit is eigenlijk ook een sleuteltekst, want deze tekst lijkt te verwijzen naar wat er in Exodus 18 staat. In Exodus 18 vers 1 tot met 12 staat, Jethro, Mozes' schoonvader, die priester was in Midjan, hoorde wat God allemaal voor Mozes en voor Israël had gedaan. Hoe de Heer zijn volk uit Egypte had weggeleid. Daarom ging Jethro naar Mozes op weg. Hij nam Mozes' vrouw Zippora met zich mee. Zij was door Mozes teruggestuurd en ook haar twee zonen. De een heette Gerson, want, had Mozes gezegd, ik ben een vreemdeling geworden. Ik woon in een land dat ik niet ken. De ander heette Eliezer, want, had Mozes gezegd, de God van mijn vader is mij te hulp gekomen. Hij heeft mij aan het zwaard van de farao laten ontkomen. En toen Jethro samen met Mozes, vrouw en zonen aangekomen was in de woestijn waar Mozes zijn kamp had opgeslagen, bij de berg van God, liet hij Mozes weten, ik, je schoonvader Jethro, kom je bezoeken met je vrouw en haar beide zonen. Mozes ging zijn schoonvader tegemoet, boog zich voor hem neer en kuste hem. Nadat ze elkaar begroet hadden, gingen ze de tent binnen. Mozes vertelde zijn schoonvader uitvoerig hoe de Heer omwille van Israël tegen de farao en Egypte was opgetreden. En ook welke moeilijkheden ze op hun tocht ondervonden hadden en hoe de Heer hun daaruit had gered. Jethro verheugde zich erover dat de Heer Israël zoveel weldaden had bewezen en hem had gered uit de handen van de Egyptenaren. Geprezen zij de Heer dat hij jullie uit de macht van de Egyptenaren en de farao heeft bevrijd, zei hij. Dat hij het volk verlost heeft van de onderdrukking door de Egyptenaren. Door wie jullie met zoveel minachting behandeld zijn. Nu zie ik in dat de Heer machtiger is dan alle andere goden. Mozes' schoonvader Jethro bracht God een brandoffer en een vredeoffer. En Aaron en alle oudsten van Israël namen samen met hem aan het offermaal deel ten overstaan van God. Misschien dat je de volgende slide kan laten zien. Ja, wat ik erg bijzonder vind aan deze tekst is dat Jethro als priester zijnde pas tot de conclusie komt dat God groter is dan alle andere goden als hij hoort over de wonderen en daden van God. Best wel bizar om, om dat te beseffen. En dat zie je dus hier ook. Nou ja, hier zie je dus Gods volk, hè, die door de Rode Zee wordt geleid. Ik weet niet of het zo gebeurde, maar het is altijd mooi om te zien. Ja, en ondanks al deze wonderen lijkt het erop alsof de Israëlieten in die tijd sterk beïnvloed waren door de godsdiensten uit die tijd. Ze twijfelden regelmatig aan de grootheid van God. Het geloof was ook behoorlijk broos. En blijkbaar vonden ze het dus ook moeilijk om te vertrouwen op God. En beseften ze nog niet dat hij hen onvoorwaardelijk lief heeft. God was eigenlijk misschien niet meer dan een macht voor hen. In ieder geval voor veel van hen. En ook nog geen liefdevolle vader. Mag ik de volgende slide laten zien? Ja. En ik denk dat je dit ook best goed terug kunt zien in hoe de Israëlieten het gouden kalf maakten. Nou, dit zou dus best wel de god Apis geweest kunnen zijn. Dat is een Egyptische god, een god van de vruchtbaarheid. Dus ook een belangrijke god voor de Egyptenaren. En het zou best kunnen zijn geweest dat de Egyptenaren dachten dat je meerdere goden kon aanbidden, net zoals de Egyptenaren deden. En dat naast de god van Mozes, dat je gewoon ook nog deze god konden aanbidden. Maar dat was niet meer dan een valstrik van de duisternis. Er is maar één god en deze god is groter dan de andere god, zoals we net hebben gelezen. Volgende slide. Ja. Ja, God is ook groter dan de goden uit deze tijd. En ik moest er even over nadenken, want wat zouden de goden uit deze tijd nou kunnen zijn? Want de meeste mensen geloven niet eens in een god. Toch denk ik dat we deze goden kunnen zien als goden van deze tijd. Misschien ook een soort van erfenis van de Griekse grondleggers van onze beschaving. Nou, de eerste is losbandigheid. Bij losbandigheid denk ik aan, of eigenlijk is dat hier de middelste. Losbandigheid denk ik aan verslavingen van deze tijd. Het leven zonder grenzen. Zolang we maar onszelf maar fijn voelen. Het zoeken naar verdoving. En de Griekse god Dionysus, ook wel Bacchus genoemd door de Romeinen, was ook zo'n losbandige god, de god van de wijn. Het tweede is geldzucht. Bij geldzucht denk ik aan het geld wat ons in de greep kan krijgen. Het is nooit genoeg, we willen alsmaar meer. En alles mag daarvoor wijken. Het maakt ons ook angstig om het geld weer te verliezen. Dus alles moet wijken voor het geld, ten koste van anderen. En hier past de Griekse god Plutus bij. De god van de rijkdom. En de Bijbel noemt het ook wel de mammon. De derde is machtswellust. En bij machtswellust denk ik aan het voortdurend machtiger willen worden ten koste van de ander. We willen ons groter voelen dan de ander. En we kunnen zelfs de ander niet meer hoger achten dan onszelf. We willen ons eigen wil doordrukken. We kunnen niet meer luisteren naar de ander. Of een klein stapje opzij doen voor de ander. Het is echt een god van pure egoïsme en het veroveren van gebied wat niet van jou is. Nou, ik moest hierbij denken aan Ares. Ook een god van oorlog en geweld. En deze god had ook een honger naar macht. Een honger om gebied te veroveren op een gewelddadige manier. Nou, gelukkig kunnen we zeggen dat onze god groter is dan al deze andere goden. En dus ook de goden uit Mozes' tijd. En uiteindelijk kunnen we de wonderen en de uittocht van Egypte zien als een van de belangrijkste momenten uit de geschiedenis, de Bijbelse geschiedenis, waarin God op dat moment zijn grootheid laat zien. En de Joden vieren niet voor niets Pesach, een groot feest, een van hun grootste feesten, om Gods grootheid, zijn wonderen, te vieren. En dat kunnen ze als geen ander. En eeuwen later, ook tijdens datzelfde Pesachfeest, besloot God om daar nog een schepje bovenop te doen. Hij zou nu niet alleen zijn grootheid tonen aan zijn volk, maar nu ook aan de hele wereld. Misschien zou ik de volgende slide kunnen laten zien. Ja. En als we het hebben over de grootheid van God, dan is dat voor mij de ultieme daad van zijn grootheid. De overwinning op de dood. En God liet hiermee in zijn grootheid ook iets bijzonders zien. Iets wat nooit eerder op deze manier geopenbaard was. Hij is niet alleen machtig, maar zijn grootheid zou pas echt zichtbaar worden in zijn liefde voor ons. Want zijn grootheid is dus verweven met zijn liefde. En hij wil daarmee ook heel dichtbij komen. Jezus kwam heel dichtbij. Hij kwam dichtbij de mensen. Hij werd zelf mens. God werd mens. En Gods grootheid is dus niet iets afstandelijks. Of iets dat we van een afstandje mogen aanschouwen. Zijn grootheid is er voor jou. Hij is beschikbaar voor jou. En als je Gods grootheid wil zien, dan hoeven we alleen maar naar Jezus te kijken. En God kan ook dus overal bij. Hij kan bij de hoogste bergen en de diepste zee. Maar hij kan ook bij jou komen. Hij kan bij jouw hart komen. En dat doet hij met zijn geest. Volgende slide. Ja, mooi. Ook ik heb persoonlijk mogen zien hoe God vanuit zijn liefde zijn grootheid liet zien in mijn leven. En Lennifer, mijn vrouw, komt oorspronkelijk uit de Filipijnen. En toen we een relatie kregen in 2010, werkte ze als au pair hier bij een gezin. Maar op een gegeven moment moest ze terug naar de Filipijnen, want het gezin waarvoor ze werkte, tenminste de ouders, lagen in een echtscheiding helaas. Dus ze kon niet meer hier blijven. En voor mij was dat best wel een heftig moment, want zij moest weg en ik kon niet meer bij de liefde van mijn leven zijn. En het was ook niet gemakkelijk om haar hier naartoe te halen. In ieder geval niet op dat moment. Want Ik had een zelfstandige onderneming en dat was allemaal moeilijk. En ik moest eigenlijk een baan zoeken met een 3-jarig contract. Nou, dat was in die tijd ook best wel moeilijk, omdat in 2011 was er nog een economische crisis. Dus dat maakte me enorm onzeker en er stond dus ineens een enorme berg voor me. En ik weet nog wel dat ik dagelijks met Lennifer video belde. Maar mijn toekomst voelde onzeker. Kon ik nog wel bij Lennifer zijn? En gelukkig zag God op dat moment mijn hart. Al gauw kwamen er een paar christenen op mijn pad. Met een eigen bedrijf. En ik legde mijn situatie uit. En ze zeiden, kom maar voor ons werken. En ik kreeg een 3-jarig contract. Voor die tijd was dat bijzonder. Tegenwoordig gebeurt dat wat sneller. En ik kon Lennifer best wel snel eigenlijk ook weer naar Nederland halen. En voordat ik het wist, deelde God mij als het ware op de top van de berg met zijn hand. Ja, en dit soort situaties maken we allemaal wel mee, denk ik. Dat er iets gebeurt waar we zelf geen controle over hebben. En op zo'n moment laat God zien dat hij wel de controle heeft. En dat hij het laatste woord heeft. Hij is de grootste. En hij heeft alle macht. Volgende slide. Ja. En ik geloof ook vandaag dat God heel persoonlijk tegen u of jou wil zeggen. Ik hou van u. En ik ben groter. God is groter dan de dood. Hij is groter dan je ziekte of gezondheid. Hij is groter dan je verslaving. Hij is groter dan je baan. Hij is groter dan je studie of je financiële situatie waar je in zit. Ja, ook groter dan zelfs je partner of andere relaties of vriendschappen. God is groter dan al je angsten en alle goden. God kan overal bij. De hoogste bergen die voor je opdoemen of de laagste dalen of de diepste dalen. Je mag dus op God vertrouwen. Want hij doet het uit liefde. Zijn grootheid laat hij zien in zijn liefde. Hij is met je. En hij draagt je. God is goed.
Amen.
En als je beseft hoe groot God is, dan word je vanzelf klein. Want hoe groter God wordt, hoe kleiner wij worden. En dat leert ons ook om nederig te zijn, nederig te worden. En te buigen voor hem. Want uit onszelf kunnen we het niet. We kunnen het echt niet. God doet het. Hij is groter dan wij. Laten we bidden. Dank u wel, Jezus, voor uw goedheid en trouw. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ook hier op dit moment in ons midden bent. Dat u van ons houdt en dat u ons draagt en dat u ons helpt. Dank u wel, Jezus. Ik bid ook, Heer Jezus, dat we steeds meer zullen zien van u, van wie u bent. Dat we uw grootheid zullen zien. Wilt u tot ons spreken, Heer Jezus, met uw geest. En ik bid ook, Heer Jezus, dat je de komende dagen, de komende weken, ook meer zult zien van de grootheid van God. Dat je ook zult leren vertrouwen op God. Dat je God daadwerkelijk zult zien als een groter God, groter dan de andere goden, groter dan al je angsten. Dank u wel, Heer Jezus. U bent met ons en u helpt ons iedere dag. Zegen ons. In Jezus' naam. Amen.
Amen.